De groeimindset staat voor de overtuiging dat je dingen kan leren.
Welkom en leuk dat je luistert naar Lift Up, de podcast van Boertien Vergouwen Overduin, waarin ik, Aleid Erbrink, deze keer de verdieping opzoek met betrekking tot het thema Growth Mindset.
Lift Up.
Ik ga hierover in gesprek met Bart Heuving, vader, schrijver, wetenschapper, hoofdtopsportbegeleiding van AZ in Alkmaar en groot fan van het gedachtegoed van de Growth Mindset, of de groeimindset, zoals hij het meestal noemt. Welkom Bart.
Ja, bedankt. Mooi dat rijkje zo te horen. Dan denk ik altijd, ben ik dat? Maar ja, het klopt wel.
Volgens mij wel.
Ja.
Hoe zou jij jezelf het liefst typeren?
Ik identificeer mezelf nog steeds echt met sporter. Omdat ik dat zelf het allermooist vond. Is het inmiddels wel op een laag pitje. Maar mijn hart gaat echt uit naar het zelf sporten. En daar een andere begeleiden vanuit ook die ervaring. Wat er goed ging, maar zeker ook mis. Dus als ik nog een woord mag toevoegen. En nogmaals, ik was ook blij met het rijtje. Dan zou dat wel echt sporter zijn, ja.
Ja, mooi. Hey, jij verdiept je al geruime tijd eigenlijk in die groeimindset. Hoe lang eigenlijk al?
Ik studeerde bewegingswetenschappen en toen kwam ik er mee in aanraking. Dat is alweer, denk ik, toch wel 12 jaar geleden. En toen met psychologie daarna gaan studeren, echt in verdiept. Ook mijn afstudeeronderzoek in gedaan. Dus ja, ik denk echt wel 12 jaar.
En je hebt daar ook 2 boeken over geschreven. Als jij aan iemand zou moeten uitleggen wat het nou is, een groeimindset, hoe zou je dat dan tegenwoordig doen?
Ja, goeie. En daar zitten meteen die 12 jaar ook in. Vroeger zou ik het heel uitgebreid doen. Inmiddels gebruik ik daar de handjesmetafoor voor. En dan zeg ik de groeimindset. Dus een van de 2 mindsets. De groeimindset staat voor de overtuiging dat je dingen kan leren. En dan zeg ik echt, nou ja, dat beeld ik nu dan ook uit, de open hand. Dus je hebt meerdere mogelijkheden waar je nog naartoe kan ontwikkelen. En de tegenhanger daarvan, de statische mindset, de overtuiging, nee, de gesloten hand. Dit is wie ik ben, zo ben ik geboren. Ik kan iets heel goed of ik kan iets juist eigenlijk helemaal niet goed. Nou, en dan en inmiddels leg ik het met die handjes uit. Want dan herkennen mensen ook, oh ja, het gaat niet om alleen maar iets cognitiefs. Dus dat je dat alleen maar denkt dat je iets kan. Nee, dat denken zet ook eigenlijk je handelen in actie. Of juist het beperkt je actie. Dus tegenwoordig gebruik ik eigenlijk die handjesmetafoor om het meteen lekker praktisch te maken.
Ja, ja, en het verankert zich dan ook gelijk in je lijf, wat het makkelijker onthouden moet.
Embodied cognition.
Prachtig, hè? Ja. Als je er ook gewoon een wetenschappelijke term voor hebt. Hey, wat is voor jou de belangrijkste waarde van de groeimindset?
Leren is dus voor mij echt iets heel leuks. Iets heel, ja, als ik daar tijd voor krijg, bijvoorbeeld van mijn werk of andere, dan vind ik dat fantastisch.
Je geniet er echt van.
Ik geniet er dan echt van. Maar ik zie ook dus mensen die hebben zoiets, waarom moet dit? Of dit kan ik niet? Of, dus dan denk ik, wow, die hebben dus een hele andere waarde aan leren. En voor mij is eigenlijk groeimindset, staat er bijna synoniem aan leren en veranderen. En dus voor mij is het misschien wel de belangrijkste waarde eigenlijk.
Ja, en het klinkt ook alsof het daardoor eigenlijk veel leuker wordt. En wellicht ook effectiever.
Ja, nou ja, leuker, daar kan ik zeker over spreken. Want dan dat haalt ook heel veel stress weg. En effectiever, om dan toch ook weer een beetje wetenschap erbij te pakken. Als je zo gestrest bent, ik moet presteren, ik moet winnen, ik moet resultaten halen. Of ik mag niet de slechtste zijn, ik moet niet degraderen. Dan haalt het gewoon heel veel, ook effectiviteit van het leren weg. Want je staat niet meer open voor verschillende invloeden. Dus zowel leuker, maar zeker ook effectiever. Deeper learning is daar bijvoorbeeld een term bij, die echt wel met de groeimindset samenhangt. Als je echt iets wil ontwikkelen, wil leren, dan duik je er diep in. Terwijl als je het meer doet voor de bühne of je moet snel resultaat, dan is het misschien oppervlakkig wel efficiënt. Of op dat moment kan je iets. Maar het is niet echt duurzaam. Het wordt niet echt duurzaam onderdeel van je. Dus nee, voor mij is het zeker en leuk en efficiënter.
Kan je ook eens toelichten hoe dat dan werkt als je sporter bent?
Ja.
En je hebt nog niet zo'n groeimindset. Wat is het verschil met wanneer je die wel zou hebben?
Ja, nee, dat kan ik zeker. Dat is eigenlijk ook waarom ik mezelf net ook zei. Wat ik mis ik nog, en dat is het woord sporter. Ik heb zelf best wel last gehad van die statische mindset toen ik hoog tenniste. Waarom? Ik tenniste dus hoog, steeds wat hoger. En op een gegeven moment ging je dan ook verliezen. Maar daarvoor had ik altijd dan werd ik ook een talent genoemd. Dus ik kreeg eigenlijk steeds meer die statische mindset. Terwijl ik toen ik begon met tennis, ik wilde het gewoon leren. Ik wilde net als andere sporten me gewoon mezelf erin verbeteren. En mijn hand ging eigenlijk dus steeds meer dicht. En dat ging ten koste van het plezier. Want ik dacht, ik moet nu winnen. En als ik won, was ik opgelucht. En als ik verloor, was ik eerder extra boos. En dan ben ik dan het label wel waard. Dus het plezier ging omlaag. Maar zeker ook als ik bijvoorbeeld feedback kreeg, dan dacht ik niet, hey, daar heb ik wat aan. Ik dacht, oeh, wat zegt die feedback over mij? Dus ik kon niet efficiënt leren, want ik was meer bezig met wat dat over mijn label talent zei, dan over, hey, wat zegt diegene nou eigenlijk? En wat kan ik daarmee doen, met die feedback dus, om het echt te veranderen in mijn gedrag? Misschien ook wel overtuiging, maar zeker op dat moment gewoon. Ja, en dat heeft mij heel veel in de weg gezeten. Niet dat ik anders Roger Federer, als ik dat had, Roger Federer was geworden. Maar in ieder geval had me plezier en efficiënter, had ik denk ik en hoger gekomen en het nog leuker gevonden.
Ja.
En ja, dat heb ik zelf meegemaakt. Toen ging ik studeren. Toen las ik over de theorie van groei en statische mindset vanuit Carol Dweck. En toen vielen er voor mij heel veel puzzelstukjes op de plek. Toen dacht ik, hé, als ik daar last van heb gehad, hebben misschien meerdere sporters daar last van. En kon ik eigenlijk die theorie gebruiken om die sporters daarmee te helpen.
Ik was op het trainingscomplex met je te praten over deze podcast. En daar hingen allemaal foto's van grootsporters. Je vertelde ook dat het hartstikke leuk is om voorbeelden te hebben. Maar dat wel goed is om even goed te kijken. Wat wil je dan als voorbeeld laten zien?
Ja, wat wil je als voorbeeld laten zien? En ook welke quotes hang je erbij? Dat niet alleen maar gaat over de topperiode. In mijn eerste boek heb ik een ijsberg op de kaft. En dan zie je op de bovenkant van de ijsberg zie je het podium. Nou, geniet ook vooral van die resultaten. Geniet van de overwinningen. Ik hoop overigens ook dat we Europees kampioen worden komende zomer. Dus daar mag je echt van genieten. Als je ook maar het verhaal, dus de onderkant van de ijsberg vertelt. Dus de tegenslagen, de opofferingen, de momenten dat je niet kwetsbaar was. En dat zie je vaak in de sport, dat wel de successen bejubeld worden, maar daaronder het een beetje weggeschoven wordt. Of dat iemand wel eens met een sportpsycholoog heeft gewerkt of andere dingen. En in het trainingscomplex, los van wat we ophangen, proberen we ook echt die verhalen over spelers, die spelers zelf te laten vertellen, of live of met video's. Of wij vertellen het verhaal van wanneer had nou bijvoorbeeld Guus Til ook echt wel tegenslag. En dan gaan ook die foto's en die verhalen en die quotes nog weer veel meer leven. En voor mij zit daar niet alleen een groeimindset onder. Er zitten ook heel veel andere theorieën en andere woorden. Maar vaak zie ik, ook weer door mijn bril, echt wel van hey, die jongens die hun hand hebben leren openen. En dus focussen op hun eigen ontwikkeling. In plaats van alleen maar vergelijken met anderen. En echt geloven, hey, als ik dit en dit qua leefstijl nog ontwikkel, qua beelden bekijken, qua krachttraining, qua niet als doel op zich, maar zodat je een betere voetballer wordt, dat vaak de jongens zijn die zich blijven doorontwikkelen en dus ook hoger gaan presteren en minder stress ervaren. Want ze hebben zoiets van, ja, het is eigenlijk ook allemaal één groot spel van ontwikkeling in plaats van het moet.
Ja, en waar komt de prestatie in het spel? Hoe relateer je het aan dat er toch ook gepresteerd moet worden?
Ja. Voor mij is dat eigenlijk een heel logisch gevolg. Als je namelijk maar blijft focussen op je ontwikkeling en je wordt dus in de grafiek eigenlijk steeds iets beter. Op een gegeven moment noemen we het dan prestatie. Dus ik zie eigenlijk heel veel ontwikkeling op elkaar gestapeld, wordt prestatie. Dus ik zou ze nooit zo uit elkaar halen. Daarom zei ik net ook van, ik hoop ook echt dat je wint. Voor mij staat winnen en een groeimindset echt niet tegenover elkaar. Het verschil, of eigenlijk de om ze goed te kunnen verbinden, is wat mij betreft de lange termijn focus versus de korte termijn focus. Wat je vaak ziet is als je korte termijn moet winnen, dan ga je jezelf minder ontwikkelen. Want dan ga je de dingen doen die je al kan om maar succes te halen. Of om maar dit kwartaal, het gaat over business, dit kwartaal maar genoeg. Dus dan ga je misschien ontwikkeling opofferen omdat je korte termijn resultaat wil. Als je scope wat langer is, dus meer de lange termijn, en je focust heel erg op ontwikkeling, ja, dan gaan die resultaten eigenlijk, nou niet vanzelf, uiteraard niet, maar wel logischer volgen als gevolg van die ontwikkeling. En dan wordt het dus eigenlijk een soort eenheid. Niet we focussen op ontwikkeling of op resultaten. Nee, we focussen op ontwikkeling om uiteindelijk op de lange termijn resultaten te behalen. Of in ieder geval de kans vergroten op die resultaten. Terwijl wat ik heel erg zag in de sportpsychologiewereld was, trainen coaches, je moet niet bezig zijn met winnen, je moet bezig zijn met ontwikkelen. En het werd heel erg een soort van, alsof het iets tegenstrijdigs was. Of in het bedrijfsleven, nee, nu hebben we geen tijd voor ontwikkelen, nu moeten we presteren. En een soort valse dichotomie noem ik het. Als dat in mensen hun hoofd komt, dan denken ze ook, ik heb nu geen tijd voor ontwikkelen, want ik moet presteren. Terwijl als je het niet als valse dichotomie ziet, maar juist gewoon als de een is gevolg van het ander. En soms kan je juist ook een resultaatdoel je aanzetten tot ontwikkeling. Dus het is misschien juist goed om een keer competitie te doen. Als eronder maar die groeimindset heerst. Niet als iemand laag dan in de competitie eindigt en dat hij denkt, ja, ik kan het gewoon niet. Of iemand die hoog is, die denkt, ik ben de beste. Nee, en andersom je ontwikkeling weer gebruikt om te laten zien, hey, jij kan ook echt resultaten behalen door kijken wat je ontwikkeld hebt en kijken waar je nu staat qua prestatie. Ja, ik denk als je die veel meer zo met elkaar verbindt, dat mensen ook opeens snappen van, hey, het is niet of.
Nee. En de momenten van ontwikkeling kunnen iets betekenen voor presteren. En ik hoor je ook zeggen, de momenten van prestatie betekenen zeker ook iets in je ontwikkeling.
Nou ja, we hebben nu een hele vette trip gehad naar Buenos Aires om daar met het hoogste jeugdteam van AZ de week de wereldkampioenschap te spelen tegen Boca Juniors in een afgeladen stadion. En daar ging het op dat moment echt om presteren. We wilden die wedstrijd winnen. We verloren uiteindelijk met penalties. Dus de wedstrijd was het 1-1, maar met penalties verloren we. ja, dat moment van je presteert met het publiek zet enorm aan tot ontwikkeling. Niet bij iedereen, maar bij veel. Waarom? Hey, wat moeten we volgende keer anders doen? Hoe kunnen we nu dit en dit weer, hoe kunnen we nog beter trainen op penalties? Hoe kunnen we nog volgende keer nog fitter zijn? Hoe kunnen we nog beter bewapend zijn tegen de psychologische trucs van de tegenpartij?
Ja, en je legt nu een paar keer de verbinding tussen wat er in de sportwereld gebeurt en wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Want dat is natuurlijk ook wel interessant. Als je kijkt naar die twee contexten, wat zijn voor jou dan de grootste verschillen?
Ik wou bijna zeggen, eerst zie ik heel veel overeenkomsten. Namelijk dat die mindset kan helpen of in de weg kan zitten. En dat is voor een sporter heel vaak niet anders dan een werknemer. Maar goed, je vroeg niet naar de overeenkomsten. Dat is een trucje, een mediatrucje. Gewoon een ander antwoord geven dan de vraag die gesteld wordt. Nee, wat zijn echt de grote verschillen? Vind ik dat het in de sport best wel normaal is dat je traint. He, dus dan is het ook een trainingsmodus van elkaar feedback geven, van een leerdoel stellen, van niet overal, he, maar in de meeste sporten is wel trainen logisch. En dan ga je ook en heb je één keer per week een wedstrijd. Dus dan is eigenlijk je presteermoment, je piekmoment. Dat is in het bedrijfsleven, heb ik wel eens het idee dat het woord leren is precies andersom. Dan ben je niet 90% aan het trainen en dan 10% presteren. Maar je moet eigenlijk 90% van de tijd presteren, verkopen, wat ook je functie is. En dan 10% of soms nog minder, dan is er een keer een training. Of heb je een keer tijd voor en met elkaar overleg, wat willen we nog verbeteren? En daar zie ik dus echt een groot verschil. En denk ik dat het bedrijfsleven heel veel van de sport kan leren. Hè, door meer tijd ook te besteden aan dat trainen. En waardoor de focus ook echt ligt op beter worden en ontwikkelen.
Ja, dat ziet er inderdaad heel anders uit. Ik stond natuurlijk ook even te kijken naar het voetbal. En wat mij altijd eigenlijk opvalt, als je in de sportwereld mensen ziet die bezig zijn met het spel. Ja. Dat ze dat ook gewoon waanzinnig leuk lijken te vinden. En dat ze er vol voor gaan. Ja. Dat soort passie en enthousiasme. Zie je dat in het bedrijfsleven ook nog wel eens?
Ja, daar ben ik er te weinig voor om het echt een goed antwoord te kunnen geven. Nee, dat zie ik minder. Niet extreem minder hoor, want ik kom ook wel eens bij bedrijven en dan denk ik echt, wow, hier heerst dat enorm. Toevallig was AFAS heel lang onze hoofdsponsor, nu nog steeds is het een sponsor. Maar toen het hoofdsponsor was, kwam ik wat meer. Ja, daar herkende ik echt wel ook die passie en bevlogenheid. Dus dan zie ik het wel. Gemiddeld zie ik het wel in het bedrijfsleven minder. Aan de andere kant, qua sport, je kwam ook echt wel op een goed moment langs. Sport is ook wel eens dat je dat juist niet ziet. Dat mensen echt denken van, wow, daar komen we. En dan is sport soms ook, zeker voor een aantal spelers, net werk. Ja. Want dan moeten ze krachttraining doen, dan moeten ze dit. Dan voelt het op dat moment juist niet als ik wil en ik kan. Nou, dit moment dat jij stond te kijken, was het ook echt wel een, hoe zeg je dat, een training waar een bepaalde partijvorm heerste. Maar dat is niet altijd zo. Dus, maar dat je het herkende, dat is ook wat mij altijd in de sport getrokken heeft. En dan toch weer terug te komen op het begin. Daarom zou ik ook altijd zeggen, qua identiteit ben ik ook zeker sporter.
Ja, ja, en je zegt nu zelf al, het is net werk. En eigenlijk, wat mij wel een uitdaging lijkt, want als het gaat over leren, dan moet je gepassioneerd zijn, want anders stop je de energie er eigenlijk veel minder in. Ja. En dus daar moet je ook een beetje je brandstof vandaan halen, is mijn ervaring over, om door te kunnen zetten. Ja. Wat zou je mensen kunnen aanraden om toch zo dicht mogelijk bij die passie en dat commitment te komen? Wat voor soort vragen zouden mensen zichzelf kunnen stellen om dat dichterbij te brengen?
Om dat vuurtje weer aan te wakkeren, dat brandstof, is welke beperkende overtuigingen heb je in de loop der jaren er zelf overheen gelegd? Want bijna elk kind, daarom heeft elk kind wordt ook geboren met de open hand, los van een letterlijk dat handje wel eens dicht zit, maar open hand dat je die veel ziet, je hebt van alles geleerd. En ergens along the way ben je die passie en bevlogenheid misschien wel verloren, doordat je beperkende overtuigingen zijn gaan sluimeren, of die je zelf hebt opgelegd. Dat rapport was ook niet goed, of iemand anders die zei, nou, ik weet niet wat dit voor verhaal was, maar jij bent duidelijk geen public speaker, want jij moet weer heel graag terug naar je bureau. Ha, ha, ha. Geintje met een seintje, maar dat seintje kan wel eens gaan groeien in je hoofd. Dus dan zou ik, dat zou mijn eerste tip zijn. Check die belemmerende overtuigingen. Ga die begrijpen, maar ga die ook herkennen bij jezelf. En om die dan wat meer te veranderen. Want als je dat herkend hebt, dan is het op een gegeven moment natuurlijk ook fijn. Ja, dan geef ik altijd eigenlijk de tip. Ga weer terug. Hey, wat vond je als kind heel leuk om te doen? Soms is dat schilderen, soms is dat voetballen, soms is dat theater of zang. En dan bedoel ik niet, stop met je baan en ga dat alleen doen. Want dan dat vind ik ook wel vaak zo'n beetje cliché advies. Doe wat je leuk vindt of volg je passie. Nee, hoe kan ik dat, die vibe bij mezelf weer oproepen in mijn huidige werk?
En je bent met je derde boek bezig inmiddels?
Ja, dat is een scoop. Mooi.
ja, wat, nee. Wat gaat dit boek doen, ook ten opzichte van de andere twee? Kan je het even plaatsen?
Ja, nee, dat kan ik zeker. Nee, ik heb ooit dus Talent van Morgen geschreven. Dat was eigenlijk voor jou als trainer, coach of jou als leraar, hoe je de mindset, de groeimindset bij iemand anders stimuleert. Dat was best wel vanuit wetenschap, omdat ik wist, daar is kennis over. En wat jammer dat niet toegepast wordt. Toen, mijn tweede boek is direct gegeven aan jou. Hoe kan jij jouw eigen groeimindset herkennen? Eerst begrijpen, dan herkennen, dan veranderen. En toen sprak ik steeds meer mensen. Die zeiden, Bart, ik vind het echt leuk bij de boeken. Maar ik ben leidinggevende. Ik mis een beetje, hoe kan ik een groeicultuur creëren?
Wat is jouw droomdoel in perspectief?
Die is dubbel. Die is heel breed. Is mijn droomdoel dat iedereen eigenlijk kennis en kunde over de groeimindset krijgt aangeleerd. Of het nou op de middelbare school, de sportclub, in het bedrijfsleven. Dus dat het echt een tool, bouwsteen is die iedereen in ieder geval kan gebruiken.
Net zoals je leert praten?
Nou ja, eigenlijk wel. Dus dat is een hele belangrijke breed. Maar dat is natuurlijk heel lastig meetbaar. En heel specifiek is mijn droomdoel dat ik daar mensen mee kunnen helpen. Juist ook, niet alleen jongeren, maar ook volwassenen. Want daar gingen bij mij jongvolwassenen ook echt mis. Dat ik opeens in die statische mindset schoot. Terwijl ik daarvoor echt wel de groeimindset had. En dat zie je bij voetballers ook, die een stapje hoger gaan. Nu komt het specifieke doel. En dat is Nederlands elftal. Dat ik daar ook de spelers mag helpen, omdat ze beseffen. De bond, uiteraard de KNVB, maar ook de spelers zelf. Van hey, iemand die hier kennis over heeft. En ik heb dan natuurlijk een sportpsychologie achtergrond, maar ook breder. Die willen we graag mee naar een EK of WK. Om daarin de spelers vooraf al uiteraard te helpen, maar zeker ook tijdens.
Prachtig, we gaan in de gaten houden.
Ik wil zeggen.
Hey, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dus houd je vast, want we eindigen altijd met een rapid fire. En dan krijg je een aantal stellingen of een aantal vragen.
Ja,
deze laatste ronde tikken we een aantal verdiepingen kort aan. We stappen niet uit, dus graag je korte reactie.
Dat gaan we best doen.
Waar ben jij momenteel oprecht nieuwsgierig naar?
Aan de opvoeding van mijn kinderen. En dat gaat af en toe goed en af en toe wat minder. Maar daar verdiep ik me on the side in.
Nooit meer spreken of nooit meer schrijven?
Dan zou ik toch zeggen nooit meer schrijven. Want ik merk dat met spreken heb je toch makkelijker of sneller impact dan met schrijven. Helaas. En dat puur omdat er te weinig gelezen wordt.
Wat is een tip die jij ooit hebt gekregen die je beter niet had kunnen krijgen?
Doe maar niks met mindset. Dat is toch gewoon een denkframe. Je moet veel breder denken. Je moet veel groter denken.
Wat is het compliment dat jij het vaakst gebruikt vanuit de groeimindset?
Je hebt een mooie progressie of goed dat je dit hierin bent ontwikkeld. Dus echt los van de topresultaten dat je gehaald hebt, gewoon iemands progressie benoemen.
Wat denk je dat beter is voor de mensheid? Als ze meer sporten of als ze meer lezen?
Oei, een hele pittige. Dan zou ik toch uiteindelijk zeggen meer sporten. Want ik denk, door sporten word je zo geconfronteerd met jezelf. En dan ga je uiteindelijk vanzelf toch lezen. Want je denkt, hey, waarom word ik nou zo boos toen ik dat punt verloor?
En als je één statische gedachte weg zou kunnen toveren, welke zou je dan weghalen?
Zo ben ik nou eenmaal.
Is er nog een van deze rapid vragen waar je nader op in zou willen gaan?
Nee.
Bart, hartstikke dank voor je inspiratie. Het was weer een feestje om er met je over te mogen praten.
Geen dank en wederzijds bedankt voor de goede voorbereiding. En niet alleen hier, maar ook in op het trainingscomplex toen we elkaar spraken. Dus het is geheel wederzijds.
Dit was Lift Up, waarin we ons verdiept hebben dit keer in de growth mindset of de groeimindset. Belangrijke onderleggen voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwikkeling en groei. Wil jij jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot het ontwikkelen van een growth mindset bij jezelf of bij anderen op een wat hoger niveau brengen? Bekijk dan eens ons aanbod op de website. Bij Boertien van Gouwen Overduin helpen we je graag verder. Bedankt voor het luisteren. Lift Up.